Welkom bij de Fetish Podcast. Vandaag praten Irresistible Iris en ik met Jurgen Teuns. Jurgen is presentator, acteur, stemacteur en performer. En hij wil iedereen die anders is met zijn autobiografische theatervoorstelling A Good Boy een hart onder de riem steken. Welkom allebei.
Dankjewel.
Iris en Jurgen.
Dankjewel, leuk dat ik uitgenodigd ben.
Nou, het is een voorrecht om zo'n spontane, sympathieke en vooral gemotiveerde theatermaker en multitalent in de podcast te hebben, toch?
Nou, dankjewel. Nou, ik hoop dat ik hier nog dat waar maak.
Ja, tuurlijk wel. Voor de luisteraars die willen weten wie Iris is en wat ze allemaal doet, ik zou zeggen, luister ook eens een vorige aflevering, want dat hebben we nu zo vaak verteld. Of wil je toch nog heel kort wat zeggen, Iris?
Ja, nou ja, wie ben ik? Voor vandaag ben ik...
Dank je, Iris. En dan gaan we nu door. Kort.
Ja, kort. Ja, ja, lastig.
Oké, okay, nee, maar jij doet van alles. Je bent ook performer. Je werkt in de scene. En,
ik doe heel veel. Ik ben werkzaam in een fetish shop. Ik ben fetish reporter. Ik ben ook performer. En ik schrijf verhalen.
En je organiseert de Rubber Bunch.
En ik organiseer sinds kort de Rubber Bunch. En ik ben ook betrokken bij de organisatie van de Europerf.
En je bent een latex lover.
Ja, ik ben ook persoonlijk bij de fetish scene betrokken op allerlei vlakken.
Ja, precies. Ik zou even iets willen zeggen wat ik nog niet eerder heb gedaan. Maar wij hebben nu bij de podcast 20.000 beluisteringen gehad.
Gefeliciteerd, wat goed.
Ja, dat is wel een mijlpaal, zeg maar. We zijn nu een dik jaar bezig. Dus ik wil eigenlijk alle luisteraars en vooral de vaste luisteraars heel erg bedanken dat ze zo trouw en ook zo consequent luisteren. Want wat ik uit de statistieken allemaal terugzie is dat mensen dus een podcast in het algemeen voor 107-110% beluisteren. Dat betekent dat sommige mensen dus meer dan één keer stukjes beluisteren of helemaal. Maar wordt vooral heel erg consequent beluisterd. Dus als mensen één keer luisteren, luisteren ze meestal de hele podcast. En dat vond ik opmerkelijk. En heel fijn. Dus dank daarvoor allemaal. En blijf het vooral doen. En blijf ons liken op sociale media en waar dan ook.
Want ja,
dan,
en heb je zelf ook iets wat je wil vertellen, dan kan je ook contact opnemen met de Fetish Podcast. Want ja, Daar staan we ook open voor.
Ja, zinquest.nl. En dan gaan we nu eigenlijk beginnen met Jurgen.
Ja, nou, ik vond het een goed verhaal. Ook van Iris. Daar ken ik Iris ook van, hè? Van de fetishfeesten, waar ik wel eens als presentator of in een ander soortige act optreed.
Ja, ja, want jullie vertellen even, jullie kennen elkaar. Hoe zit dat precies?
Wil jij het vertellen of zal ik het vertellen?
Vertel jij maar.
Okay.
Jurgen vult je aan, zeg maar.
Nou, wij zijn elkaar via een goede vriend ooit letterlijk tegen het lijf gelopen. En dat klikte en we hebben een hele gezellige avond gehad. Dat was inderdaad op een fetish party. En sindsdien, eigenlijk op een hele soepele manier eigenlijk contact gehouden met elkaar.
Zeker, en ik ben zeer van deze mooie dame gecharmeerd. Ook van haar partner overigens.
Er
ontstaat vaak iets warms en iets sociaals en licht komisch en stouts om Iris heen. En dat vind ik heel erg leuk.
Ja. En nu maak je me wel heel erg nieuwsgierig. Want dat heb ik natuurlijk nog nooit
ervaren. We versterken elkaar ook een beetje.
Dat denk ik ook. Ja. Nou, laat ik zeggen dat het vaak in de kleedkamer of backstage misschien nog wel wat gezelliger is dan net zoals bij een verjaardag is het vaak in de keuken het gezelligst.
Nou, Jurgen, Iris even weg. Vertel, want wat weten wij allemaal niet wat er in die keuken... Wat gebeurt er dan in godsnaam in die kleedkamer?
Nou ja, dan ontspan je toch als je als performer of als organisator bezig bent op een feest. Dan ben je aan en dan ben je aan het werk. Misschien niet als het feest bijna is afgelopen, maar... Je moet af en toe toch even met elkaar een beetje ontladen. En dat doe je dan backstage.
Want hoe dan? Dat willen we natuurlijk nu weten.
Ja, dat gekke gesprekken tot dingen die er juist helemaal niet mee te maken hebben. En dat is dan juist heel grappig. En dan zit je daar in je fetish outfit over dingen te praten die daar niks mee te maken hebben.
Te praten over de keukenhof, zeg
maar. Ja, bijvoorbeeld.
Ja, en inderdaad, misschien ook een klein beetje roddelen, maar op een, op een vriendelijke manier dan.
Ja, precies.
Nou, volgens mij krijgen we de insight toch nooit naar boven, maar het klinkt allemaal wel heel spannend,
nee,
zeg maar.
Nee, klopt.
Maar goed, jullie kennen elkaar, dat is hartstikke leuk. Ik ken natuurlijk ook Jurgen van sommige feestjes en parties. Maar we hebben nooit elkaar echt heel in-depth gesproken. Dus daar leek me dit een mooie gelegenheid voor om iets meer van elkaar te weten te komen. Wat mij opvalt en fascineert aan jou is dat jij ook, net als ik met de podcast, samen met Iris probeer mensen te helpen. Probeer jij dat door middel van een theatershow die je doet? Zeg ik dat goed?
Ja, in zekere zin wel. Ik ben in mijn leven een aantal keer op het punt gekomen dat ik uit de kast moest komen. Mm-hmm. En er zijn heel veel mensen die uit de kast moeten komen. En omdat ze op iemand van hetzelfde geslacht vallen, of omdat ze liever een andere gender zouden willen hebben, of omdat ze misbruikt zijn in de kerk, of omdat ze opeens via Black Lives Matter erachter komen dat ze meer voor zichzelf op moeten komen. En ik wil met mijn persoonlijke verhaal eigenlijk een hart onder de riem steken voor alle mensen die dat doen. Omdat ik dat niet in een activistische manier vind dat iedereen dat moet weten. Maar gewoon omdat dat zo is en dat hoort bij het leven. En het is goed om daarbij stil te staan.
En nu concreet?
Hoe concreet?
Nou, je zegt, om te beginnen zeg je, ik heb een aantal keren in mijn leven uit de kast moeten komen. Ja. Hoe moet ik dat zien?
Nou, de eerste keer dat ik uit de kast moest komen was heel zwaar voor mij. Ik ben opgegroeid in Brabant. En toen ik erachter kwam dat ik toen homo was.
Hoe oud was je toen ongeveer?
Ik heb het altijd al geweten. Dus toen ik erachter kwam, kwam het omdat iemand mij voor nicht uitschold en dat ik toen moest opzoeken hoezo nicht? We zijn geen familie van elkaar, dus. Maar ik was wel op een andere manier van de familie, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En die periode was aan de ene kant heel gelukkig, omdat ik op de middelbare school heel veel aan theater deed en wel goed kon leren, dus wel goed in mijn vel zat, maar altijd zat dat de homoseksualiteit, dat hing altijd heel zwaar boven me. En ik heb echt ook wel zelfmoordgedachten gehad. Ik heb nooit opgezocht hoe laat de trein van Breda naar Tilburg langs reed. Maar het feit dat ik daarover na heb gedacht, ja, dat is gewoon eigenlijk heel verdrietig.
Jazeker.
Ja. Ja. En ik ben uit die coming-out heel goed. Hij was op zich niet zo heel mooi, maar ik ben er heel goed uitgekomen. Want ik heb een hele goede band met mijn ouders nu en mijn zus. Dus dat is heel fijn. Maar er waren later in mijn leven een aantal andere dingen waarvoor ik ook uit de kast moest komen. Ik ben verliefd geweest op een transgender jongen. En ik merkte dat maakte heel veel los. Ik herkende in zijn strijd heel veel van mijzelf. Ik werd ook heel strijdbaar in die relatie. En ik merkte dat een aantal mensen in mijn omgeving daar erg van schrokken.
Want je was altijd heel terughoudend en ingetogen, zeg maar.
Nee, dat is echt helemaal iets wat niet bij mijn persoonlijkheid past.
Oké. Ja.
Maar ik ben ook heel open als mens. En mijn hart ligt ook op mijn tong. En dat moet denk ik ook wel als je theatermaker bent. En dus ja, ik zag parallellen. En coming out is gewoon kan heel erg zwaar zijn. En het is eigenlijk niet nodig, vind ik.
En mag ik ook zeggen dat je eigenlijk ook geen conflict wil. Dus dat je inderdaad wel die coming out wil, maar dat je dan misschien ook bang bent dat je in een conflict terechtkomt op het moment dat je voor jezelf opkomt en dat je dat terrein voor jezelf op wil eisen, op moet eisen.
Ja, het heeft zeker als je jongere bent en je er moet ervoor uitkomen omdat je homo bent, dan is het echt alsof je met een sloopkogel het ouderlijk huis in elkaar slaat. Mm-hmm. En vervolgens is het volgens mij jouw taak om dan naar achteren te stappen en je familie het huis weer op te laten bouwen. Maar het is heel belangrijk. Het hoort bij het volwassen worden.
Ja, maar het is dus echt iets wat je voor jezelf. Je doet het echt ook voor jezelf. Het is nodig om verder te kunnen gaan met je ontwikkeling.
Ja, met wie je bent. En het is heel raar. Ik ben echt helemaal oké erover. Maar er is zo'n programma op de televisie. Dat heet volgens mij ook Uit de Kast. Dat wordt gepresenteerd door die ik weet, Arie Boomsma. Ik vergeet zijn naam ook. Ja. Arie Boomsma. Mm-hmm. En die gaat dan met een jongere een tijdje om. En dan wordt het moment dat die jongeren uit de kast komt, wordt dan gefilmd. En ik word van dat programma heel zenuwachtig.
Ja.
Want ik voel weer de spanning die ik toen had. Van, oh, ik ga het nu vertellen.
Ja, dat snap ik. Ik word er zelfs nerveus van als ik er naar kijk.
Ja.
Want het is zo ontzettend beladen en zo spannend. En zeker als je dan een kijkje krijgt in een milieu, hè, waar zo'n jongen of meisje dan vandaan komt. Dan kun je eigenlijk al van tevoren al bedenken dat dat misschien wel echt als donderslag bij heldere hemel aankomt.
Ja, of soms is dat juist niet zo. Nee. Maar dan is het heel verdrietig dat die jongeren dat dan niet bij... Splinter Chabot is daar een heel goed voorbeeld van. Komt uit een heel intellectueel gezin, heel, heel open. En toch is zo'n coming-out heel zwaar.
Ja.
Ja, je zei net ook al dat jouw coming-out jouw eerste niet zo glad verlopen is.
Mm-hmm.
Daar ging je heel snel overheen, maar daar ben ik nou in geïnteresseerd. Wat ging daar niet glad aan? Want heel veel mensen worstelen met dat moment, hè? Dus... Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, mijn ouders zeiden echt dingen die je niet tegen je kind moet zeggen. En daar heb ik ook een tijdje geleden een soort van excuses voor gehad. Maar die had ik niet nodig, want ik heb daarmee gedeeld. Maar mijn ouders waren ook kinderen van hun tijd. En kwamen ook uit een omgeving waar homoseksualiteit eigenlijk helemaal niet zoveel voorkwam. Of het kwam wel voor, maar het was niet out in the open. Dus ze hebben dat misschien niet goed gedaan. Maar eigenlijk maakte dat niet uit, want ik had het houdt eigenlijk op bij als je het vertelt en je ervoor uitkomt. Maar het heeft wel lang geduurd voordat er weer over gesproken werd.
Ja, en ik denk dat ouders er ook zelf aan moeten wennen. En ermee moeten leren dealen op een of andere manier. En daar zit op zich al een discrepantie, vind ik. Hè? Een foutje eigenlijk. Want dat zou helemaal niet moeten hoeven, wat jij net al zei. Feitelijk zou het gewoon heel open en gewoon moeten zijn dat jij zegt, nou ja, ik val op jongens en niet op meisjes, in jouw geval.
Ja, maar vrije seksualiteit is sowieso al niet bespreekbaar. Dus kijk, mijn ouders hebben inderdaad ook dingen tegen mij gezegd die eigenlijk best wel behoorlijk judgmental waren, waarvan ik dacht, en trouwens, mijn schoonmoeder heeft ook dingen gezegd waar ik echt enorm, waar ik me echt beledigd door voelde, waar ik van geschrokken ben, omdat zij omdat geïnsinueerd werd dat bijvoorbeeld mijn kinderen een bepaald risico zouden lopen omdat ik me in een bepaalde wereld begaf.
Ja, want wanneer had jij je coming out eigenlijk?
Nou, misschien is het lastiger om een coming out te hebben als je in mijn geval als fetischist uit de kast wil komen.
Waarom is dat lastiger dan dat je zegt ik val op jongens of meisjes?
Nou, omdat je dat misschien niet zo nadrukkelijk deelt met je ouders of dan wel je schoonouders. En ik zeg niet dat juist is, want eigenlijk, hè, als je daar behoefte aan zou hebben, zou je dat misschien wel moeten kunnen delen. Maar ik denk dat er heel veel vormen van seksualiteit en seksuele beleving, daar rust nog steeds een nog veel groter taboe op dan bijvoorbeeld op seksualiteit. Wat men dan toch maar, er zijn jongens die op jongens vallen en meisjes die op meisjes vallen. Wat het precies inhoudt, snappen ze misschien niet, maar hè, het zij zo. En inderdaad, Arie Boomsma, dat is nog ook een aardige jongen. En die heeft ook nog bij de EO gewerkt, geloof ik, of zo.
Ja,
dus, is het verboden eigenlijk. Maar je wil niet weten hoeveel mensen daar rondlopen die eigenlijk van, zeg maar, de gelijkwaardige liefde zijn. Dat is echt ongekend. Juist
ja, nee, maar dan op de een of andere manier is daar dan wel een bepaald beeld. Maar er zijn zoveel andere vormen. Inderdaad, wat Jurgen zegt. Dat we eigenlijk pas de laatste jaren ook openlijk over transgenders praten. En zo is er eigenlijk zoveel. Hè?
Maar als ik nu jullie verhaal zo aanhoor, dan denk ik van, wat zou je nu gelijk even daarop inhakend kunnen zeggen tegen mensen die dit nu horen en die denken, shit, ik twijfel over mijn geaardheid. Het is heel flauw, maar heb je een soort van tip waarvan je zegt van, nou, zo moet je het wel of niet doen als je je coming out wil gaan doen?
Oh, dat is een lastige vraag, ja, denk ik. Ja. Nou, het eerste wat ik dacht toen jij de vraag ging stellen, toen dacht ik, ja, als mensen twijfelen over hun geaardheid, dan moeten ze gewoon lekker blijven twijfelen. En dat is jouw zaak. Je hoeft voor niemand uit de kast te komen, tenzij je daar zelf behoefte aan hebt. En dat is natuurlijk ook met fetish natuurlijk zo. Ja, je kan het in je slaapkamer doen. Of een ander soort kamer, en het daar houden. En ja, wij hebben ervoor gekozen om toch op een bepaalde manier naar buiten te treden. Dat kan. En niet iedereen is niet zo spontaan of zo open. En dat hoeft ook niet.
Nee, maar juist voor die mensen. Dus die zitten dan inderdaad thuis en die hebben dat gevoel. Of op hun kamer en ze lopen daarmee rond. En jij zegt net zelf dat je er ook... Nou, je hebt de dienstregelingen van de trein nog net niet opgezocht. Maar je was ook zelfmoord. Had je ook zelfmoordneigingen?
Gedachten meer dan neigingen. Maar ja, zo zwaar was het.
Ja, maar dat hebben anderen dus ook.
Ja, en dan is het advies, dan is het echt, it gets better. En je komt daar overheen en je bent niet alleen. Want wij hebben nu over onze coming out en wij kunnen het. Dus jij kan het ook.
Nee, precies. Of ja, precies, moet ik dan zeggen. Maar voorheen had je het COC, dat is volgens mij nu minder actief of weg. Kan dat? Heb ik even niet goed mijn huiswerk gedaan?
Nee, het COC bestaat nog wel. Ze hebben onlangs nog meegedaan aan een demonstratie tegen de wetgeving in Polen. Hè? Want ze zeggen dat ze daar LHBTIQ+ vrije zones hebben.
Dat betekent dat andersdenkende seksueel gezien niet welkom zijn, toch?
Ja, eigenlijk wel. Ja, het is natuurlijk ook niet waar. Want er zijn overal homoseksuele mensen.
Ja.
Mijn vriend heeft ook gewoon nog een lidmaatschap van het COC. Mm-hmm. Ik ben nooit lid geweest van het COC.
Nou ja, ik zeg het meer van in de zin van, als jij dan met gevoelens bezig bent, van waar ga je dan heen? Als je het niet gelijk aan je omgeving wil duiden.
Nou, het grote verschil is, ik ben nu 44 en toen ik jong was en op zoek was naar van wat is nou precies mijn seksualiteit. Ja, toen had je nog geen internet. Wij hadden nog een telefoon waar gewoon een draad aan zat aan de muur.
En een draaischijf. Hè?
Ja, een draaischijf. Zit ook
wij
in
hadden
mijn...
wel eentje met van die drukknopjes.
Oh ja.
Een hele moderne.
Zo, dat was je wel een van de eerste.
Ja, ze was de tijd ver vooruit. Ja.
Die Iris.
Maar nu heb je natuurlijk het internet. Dus je kunt je kunt goed gelijkgestemde vinden. Dat is ook, vind ik, heel goed eraan. Dus ik heb me heel erg alleen gevoeld. Ik was echt de enige. Ja, Jos Brink had je en André van Duin.
Ja.
Van Willigenburg had je.
Ja, maar als die op televisie kwamen, ja, dan sloegen mijn vader en moeder zo op hun hand. Zo van, dat is er eentje.
Ja, ja.
En ik vond het ook heel chockerend dat toen ik in Amsterdam ging wonen en ik uit was in de Exit, bestaat nu niet meer, maar de Exit was een homodisco, dat ik daar jongens van mijn middelbare school tegenkwam. En dan zei ik, hey, wat doe jij hier? En dan zei hij, uitgaan. En zei ik ook, oh, want ik ben homo. En dat zei, ja, maar ik ook. En dan hebben we op de middelbare schooltijd hebben we het zwaar gehad. Waren we ontzettend alleen en eenzaam, maar we waren er wel. Dus dat is, daarom is ook zoiets als een Paarse Vrijdag op een middelbare school. Hè, dat iedereen, gender en seksualiteit, dat iedereen mag zijn wie hij is, super belangrijk.
Ja. Ja, dat denk ik ook.
En die solidariteit is ook heel erg belangrijk. Hè?
Ja.
Die solidariteit is denk ik heel belangrijk. Want inderdaad, als je je zo eenzaam voelt. En ik weet dat bij mijn zoon op school inderdaad ook een dag was dat iedereen dan ook een bepaalde kleur. Ik geloof ik inderdaad ook paars. En iedereen inderdaad in paars naar school kwam. Ja, dat is toch. Dat geeft een warm gevoel, weet je? Want je bent niet alleen. Hè?
Heb je dan niet zoiets dat je, als je dan de volgende dag weer in je, zeg maar, normale kleding komt tussen haakjes, dat je dan toch wordt aangekeken van, oh, dat is toch een nicht of oh, dat is toch een lesbo. Gebeurt dat dan niet?
Nee, want het is zo dat op een Paarse Vrijdag dragen ook de allies, zal ik maar zeggen. Dus iedereen op school die vindt dat je vrij moet zijn in je gender en je seksualiteit, dragen paarse kleding. Dus het wil niet meteen zeggen dat je daar uit de kast bent gekomen.
Nee, dat bedoel ik inderdaad. Dus iedereen komt dan, of iedereen die dan zoiets heeft van, dit is belangrijk. En we zijn allemaal pubers en wat is het verschil? Dus iedereen komt dan in een paarse trui of met een paars doekje om de nek of wat dan ook.
Ja, briljant.
Ja, dat zijn goede initiatieven.
Ik wil nog iets over mijn coming-out trouwens zeggen.
Oh ja, hebben misschien... we eigenlijk helemaal niet gevraagd.
Nee, ach, nee, dank je voor de interesse.
Wat lelijk van ons eigenlijk. Vertel eens,
toch
Dirk.
Een stelletje nare mensen.
Nou, vertel, Dirk.
Nou, ik vertel het eigenlijk omdat het eigenlijk heel anders ging dan bij jullie, denk ik. Ik heb namelijk nooit gezien als een coming-out. Mm-hmm. Ik heb het altijd ervaren als van ik heb bepaalde gevoelens. Ik ontdekte bij mezelf dat ik dus in die kinky fetish gevoelens had. En daar wisselende belevingen had. Een beetje onderdanig, een beetje dominant. Dat wisselde af en toe. Maar ik ben het eigenlijk vrij snel aan vrienden, bekenden en ook zelfs collega's gaan vertellen. Want in mijn hele werkzame leven, volgens mij, is er bijna niemand geweest die niet wist dat ik kinky was, ben of fetish dingen doe. Wat ik precies doe, weet bijna niemand. Want dat is het volgende grappige punt. Geen hond vraagt ooit door.
Oh ja. Ja.
Ze hebben allemaal een oordeel. Achter je rug hoor je de meest afschuwelijke dingen terug die je gedaan hebt. Was het maar waar, luisteraars, want dan had ik een rijk leven gehad. Maar, maar ik hoorde dus dingen terug dat ik, ja, dat is niet te geloven. Maar dan denk je achteraf van, had maar gewoon gevraagd. Want misschien kwam ik er naar de hand achter dat veel mensen die gevoelens ook wel degelijk hadden. Ik heb natuurlijk in de media gewerkt, de omroep, creatieve sector. Zitten ook veel mensen die daar mee bezig zijn natuurlijk, net als andere beroepsgroepen. Maar het is zo zonde, want dan ook dat jij net vertelt van je zit op school, je bent eigenlijk allebei gay, maar je weet het niet. Pas later kom je erachter. Ik had zo graag mensen eerder daarmee geholpen.
Ja. En maar toch werkt dat ook heel vaak averechts. Want ik weet
ja,
wel.
Het heeft me ook werk gekost, hoor. Dat weet ik zeker.
Ja, ik heb ooit mijn beide buurvrouwen, toen ik nog niet zo lang in mijn huidige huis woonde, heb ik mijn buurvrouwen een keer op de koffie gehad en. Nou, er werd redelijk open gepraat en ook wel over seksualiteit. En een van mijn buurvrouwen vertelde ook dat ze een vibrator had en zo. Oh, 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 oh. En toen liet ik op een gegeven moment mijn latex kleding zien. En toen viel er echt zo'n stilte.
Hij was een stap te ver.
Ja, echt.
Zo'n heerlijke, ongemakkelijke, pijnlijke stilte.
Ja, dan, en echt waar. Ik heb ze daarna ook nooit meer op de koffie gehad.
Ach, jee. Maar Dirk, had jij ook niet... Want ik weet niet hoe dat met je ouders zat of familie. Of waren er ook wel... Je zegt, ik ben er misschien wel wat werk door kwijtgelopen. Ik weet niet of dat een grapje was.
Nee,
maar
echt zo. Zeker weten.
Dus, dus dan is er wel een risico met open daarover zijn.
Ja.
Nee, maar dat is dus het andere punt. Er is altijd een risico, omdat... Het grootste risico, de grootste valkuil voor mij is geweest dat mensen semi of oprecht geïnteresseerd waren. De informatie vervolgens niet goed konden processen of daar al nooit mee bezig waren. En dat vervolgens tegen mij gingen gebruiken achter mijn rug om.
Oh ja.
En dat is natuurlijk een risico wat je altijd loopt. Dat mensen dan doorvragen, toch dingen willen weten. Soms gebeurt dat. En dat dan vervolgens ja, in de, laten we zeggen, minder of meer goed bedoelde roddels... ja, dat daarin een eigen leven gaat leiden.
En maar mag ik vragen waarom je dat zo vaak vertelde aan mensen?
Nou, de vraag is eigenlijk veel meer waarom niet. Ik bedoel, ik vond het heel normaal. Ik heb nooit gedacht dat ik iets deed. Het valt me ook op, heel vaak in de podcast zeggen mensen ook nog steeds van... in de normale wereld of...
Omdat je dus niet meer op de koffie gevraagd wordt, bijvoorbeeld.
Nou, omdat ik gewoon letterlijk werk erdoor verloren ben.
Ja, maar daarom. Want voor mezelf denk ik... Ja, het is voor veel mensen zo'n ver van mijn bed, joh. Ik zeg soms wel iets... En ik, nu mijn kinderen wat ouder zijn, zeg ik ook wel wat meer dan toen ik nog op dat schoolplein stond met al die ouders, met kleine kinderen. Maar,
in je latexpak kwam je kinderen ophalen natuurlijk. Ja, dat,
maar ik, voor mij zou het echt bijvoorbeeld onmogelijk zijn om daar met mijn schoonouders over te praten. Dus ik begin daar überhaupt niet eens over.
Nee, nou kijk wat natuurlijk... Je hoeft het niemand in zijn of haar gezicht te duwen.
Nee, precies.
Dat is natuurlijk altijd een, ja, dat is altijd een balans.
Ja.
Ik heb ervoor gekozen om er heel open over te zijn. En ik vind het ook leuk om mensen wellicht te confronteren. Ik zat bijvoorbeeld een keer in een kantine van een studio. En dan waren er een aantal technici. Allemaal superleuke jongens. Fijne collega's. Maar die gingen dan, fistfucken kwam. Ter sprake. En die maakte handbewegingen met hun vuist op en neer. En dan kan ik mijn mond niet houden. Dan zeg ik, Nee, nou, dat is jongens, anders. Volgens mij, de techniek is anders. Je begint met een gestrekte hand. En, nou ja, in ieder geval, ik vind dat dan leuk om mensen daar dan een beetje op terug te pakken.
Ja, dat herken ik ook. Ja. Ja.
En ook, ik ben ook in de studio heel open geweest over de relatie die ik op dat moment had. Ik had wel een SM-relatie, ook met twee mannen. En ik ben heel open over geweest. En dan, als er dan het kerstdiner was van dat bedrijf, dan werd er aan mij gevraagd, wie neem je mee of wil je ze allebei meenemen? Dat vond ik dan niet eerlijk, want anderen mochten niet twee mensen meenemen. Dus dan ging er één mee. Maar ik vond dat wel heel fijn, omdat daarmee werd aangegeven van ja, oké, jij hebt iets anders.
We respecteren dat.
Ja, en dat kost soms wel wat moeite. En sommige collega's zeiden ook van nee, dit moet je niet vertellen. Want zoveel moet je niet over jezelf van jezelf blootgeven. Aan de andere kant dacht ik, ja, nou, ik heb het gevoel dat ik niks te verliezen heb. En ik vond dat belangrijk. Ik kan me ook nog herinneren dat ik, toen we een surprise-avond hadden rondom Sinterklaas, dat een collega een gedichtje had geschreven in de trant van, nou, Zwarte Piet liep op straat. Was toen nog de Zwarte Piet en mensen. Piet liep op straat en zag een huisje met gesloten gordijnen en legde zijn oor te luisteren en hoorde Jurgen kreten uitslaken. Of slaken.
Hij kreeg met de roep, begrijp ik.
Precies. Dus, ja. Nou ja, of iets anders. Piet luisterde, hoorde hij dat het heel fijn was en dat het ook met liefde te maken had. En ik was echt wel tot tranen toe geroerd door dat gedichtje, omdat ik echt dacht, oké, jullie zien me dus echt zoals ik ben. En dat is toch een erkenning. En ik denk dat ik daar wel behoefte aan heb. Misschien hebben andere mensen dat niet en vinden ze het verborgen houden daarvan prima. Maar nee, ik ben er wel. Ik draag ook wel eens een leren broek. Nou ja, dat vind ik leuk.
Dat vind ik heel leuk dat je dit vertelt. Hè? Want ik ken een aantal mensen die juist zeggen, nou, ik hoef niet zo open te zijn. Ik wil het voor mezelf houden. Om allerlei redenen. Hè? Bijvoorbeeld, situatie, sociaal gezien is het niet wenselijk. Wat jij net zegt, Iris, dat je niet tegen je ouders, schoonouders het kunt vertellen. Maar ik vraag me af hoe dat moet zijn. Hè? Dat je altijd maar in je hoofd met dat geheim rondloopt. Want ik vind juist het feit dat wij er open over kunnen zijn, dat ik dit iedereen kan delen die dat wil horen. En dat ik denk van ja, je kunt luisteren, je kunt de knop uitzetten. Maar als je wilt, kun je er iets uithalen of niet. Maar ik hoef het niet ergens weg te stoppen. Ik kan er altijd vrijuit over praten, voor in mijn eigen beleving.
Ja, dat hangt er ook een beetje van af. Hè? Want je wil mensen ook niet. Je wil niet provoceren. Dus je gaat ook niet inderdaad in die keurige, truttige wijk waar ik woon, ga ik ook niet met een slaaf aan een riem door de buurt heen lopen, bijvoorbeeld. Dat zou jij wel leuk
vinden. Volgens mij doe je dat wel.
En dan ook nog iets. We hebben het nu over onze ouders gehad. Maar je hebt ook mensen die van mening zijn dat je ook bijvoorbeeld met je kinderen dat soort zaken moet bespreken. Dus als jij BDSM'er bent, dan vertel je dat aan je kinderen. En dat vind ik ook een lastige. Want weet je, ik bedoel, ik ben van mening dat, kijk, je moet dingen niet heel erg gaan verstoppen voor kinderen. Maar er is altijd een tijd en een plek en een moment ook, hè, dat een kind misschien ergens aan toe is. En sommige kinderen willen ook met bepaalde dingen niet geconfronteerd worden. Maar als mijn kinderen iets vragen, probeer ik daar zo eerlijk mogelijk antwoord op te geven. Dat vind ik belangrijk. Maar ik vind niet dat je bij voorbaat al aan je kinderen hoeft te gaan vertellen van, nou, dit is mama's zwepenverzameling. Dit zijn de tepelklemmen. Maar er zijn wel degelijk mensen die wel vinden dat...
Maar is het niet ook gekoppeld aan een leeftijd en een moment en een tijd en een plaats?
Ik niet. Ik denk dat niet. Ja, soms hoef je dat überhaupt helemaal niet zo expliciet.
Nee, dat kan ik allemaal begrijpen. Dat zijn keuzes die je als ouder maakt. Maar ik bedoel meer in general, lijkt het mij heel lastig om als jij voor jezelf en om allerlei andere redenen hebt bedacht van, ik kan mijn gevoel niet delen. Ik kan daar niet met andere mensen over praten. Ik wil dat niet. Dan moet je daarmee rondlopen in je eigen hoofd. En dat vind ik eigenlijk persoonlijk veel zwaarder dan erover praten. Ik weet niet hoe jij dat ziet, Jurgen.
Als je ergens zwaar mee in het hoofd zitten, dan ja, dat is niet fijn. Dat hoeft volgens mij niet. En in het andere uiterste is het inderdaad om door mensen er steeds met hun gezicht op te drukken, dat is ook niet nodig, want daar hebben die mensen verder rest helemaal niks mee te maken. Misschien heeft het ermee te maken wat voor soort identiteit ontleen je aan je seksualiteit. Dus ja, je kan je voorstellen dat in bijvoorbeeld, ik zeg nu jaren 70, dat homomannen nog veel aan emancipatie moesten doen en daardoor gewoon in het leer gekleed over straat gingen in Amsterdam, omdat ze een statement wilden maken. En dat is natuurlijk, ja, seks heeft altijd te maken met identiteit en hoe presenteer je jezelf.
Ja, klopt. Ik denk ook dat dat bijvoorbeeld met name ook voor vrouwen geldt. Hè? Ja, vrouwen willen ook, wilden op een bepaald moment ook een statement maken. En nou, dat ging dan inderdaad gepaard met. Ik weet bijvoorbeeld van mijn moeder dat je ooit de Dolle Mina's had. En nou, al die verbranden hun BH en of lieten hun blote borsten zien. En dat was inderdaad nodig. Ja, het waren bijna een soort relletjes om, hè, om te zeggen van ja, doe je ogen nou eens open, weet je wel. Wij willen dragen wat wij willen. En wij willen, wij hebben ook recht om ons vrij te voelen en ons niet te hoeven conformeren.
Precies. En wat heel belangrijk is, en dat is echt iets van de tijd waarin we nu leven, representatie is gewoon heel belangrijk. Want stel, jij groeit op als een, nou, noem eens een voorbeeld. Nou ja, je bent lichamelijk beperkt. Je zit in een rolstoel en je ziet nooit iemand in een rolstoel. Niet in de Tweede Kamer, niet. Wel, soms wel eens. Niet op televisie, niet. Ja, dan voel je je dus eenzaam en misschien een soort outcast. Dus die representatie is gewoon heel belangrijk. Dus daarom is het ook heel fijn dat er nu bijvoorbeeld in Amerika een transgender onderminister is. Een dame die op het departement volksgezondheid werkt. Ja, dat is gewoon echt heel goed.
Ja, en een Native American. En, ja. En inderdaad ook een gekleurde vice president.
Ja.
Vrouw. Waanzinnig.
Ja.
Waanzinnig.
En misschien is het zo dat sommige mensen zich gewoon daartoe geroepen voelen. Ik ben erg open over mijn seksualiteit en mijn identiteit. En dat ik denk dat ik de mensen daarmee help. Dat klinkt een beetje Jezusachtig. Zo bedoel ik dat helemaal niet. Maar ik voel me.
Ik begrijp heel veel wat je bedoelt. Ja. Ik ben er namelijk wel ook wel een beetje strijdlustig in.
Ja.
En het hangt natuurlijk ook time and place. Maar ik heb soms wel de neiging om mensen een beetje door elkaar te schudden. En te zeggen van nou zeg, hè, die dogma's. Doe je ogen nou eens open. Of durf nou eens een keer inderdaad wat breder, dat kader wat breder te trekken.
Ja, en het is een raar. We leven gewoon in een hele rare tijd. Hè? Trump is aan de macht geweest. De corona, hoe zeg je dat? Vliegt rond. Maar tegelijk.
We nemen dit op midden in de derde golf. Op een veilige manier, overigens. Maar ja, dat weet iedereen dat.
Achter glas.
Achter kogelvrij glas.
Maar het is een mooie tijd. Want heel veel mensen komen voor zichzelf op. En dat is super positief in deze tijd. Dus het is misschien een zware tijd. En misschien zijn de tegenbewegingen zwaar. Maar in principe ben ik best wel positief gestemd daarover.
Nou, er gebeurt veel. Ja,
ja, er is veel beweging. Dat zal altijd zijn. Hè? Die beweging gaat door.
Mm.
Maar nog even terug naar jouw coming out en jouw show ook, jouw performance. Hoe moet ik me dat voorstellen? Heb jij in jouw show, Good Boy heet het, hè?
Ja.
Oh ja, waar komt die titel eigenlijk vandaan?
Ze me vragen te stellen.
Ja. Ja. Oh, was dat ook jouw vraag, Dirk?
Nee, ik had een andere maar vooruit, zeg het maar.
Oké, okay. Ik zal eerst antwoord geven op, hier is de vraag, waarom Good Boy? Omdat ik als kind heel graag een brave jongen wilde zijn. Want ik ben niet zo'n rebels kind of rebelse tiener geweest. Dus ik was vroeger good boy. Maar good boy is ook wat je zegt tegen een hond. Good boy. En ik heb een van mijn fetishes is pupplay. Dus dat.
Dan moet je even een beetje duiden. Wat houdt pupplay in?
Pupplay is eigenlijk dat je je, ja, hoe moet je dat uitleggen, identificeert. Nee, dat je de kwaliteiten van een hond, dat je die in je voelt en uitvergroot en gebruikt tijdens seksueel spel. Ik heb bijvoorbeeld een hondenmasker. En wat heel fijn is, is als ik dat masker op heb, dan hoef je ook niet meer te praten, want een hond praat niet. Dus je kan wel blaffen of grommen of kreunende geluiden maken. En ik vind het heel fijn als iemand, als ik mijn halsband om heb en iemand heeft de lijn daarvan vast, en dan het liefst iemand waar ik heel erg veel van hou, dan voelt dat als een trouwring bijna. Zo van, kijk, wij horen bij elkaar en ik ben van hem. En dan word ik heel warm, opgewonden en rustig van.
Ja, dat is heel mooi. Dat is trouwens ook iets dat is heel populair momenteel, hè, dat puppy.
Ja, ik denk dat komt omdat het vooral veel jongens doen het volgens mij, meer dan meisjes. Of jongvolwassenen, dat het een hele veilige manier is om in de fetish of de SM-wereld in te stappen.
Het is ook heel speels, hè?
Ja, het is super speels. En het is niet keihard. Het is niet meteen heel erg op power of op pain play gebaseerd. Het is vrolijk, schattig. Eigenlijk een veilige manier om in te stappen of te onderzoeken.
En het is ook heel herkenbaar. Het is heel duidelijk. Het ziet er ook ontzettend leuk uit.
Ja.
Want eigenlijk wat het eigenlijk dus is, als je het visueel ziet, is het zo van, iemand laat zijn hondje uit en knuffelt daarmee. Hè? Dat is het beetje. Dat is eigenlijk wat je ziet.
Ja, en er zijn heel veel variaties. Tuurlijk, ik vind het bijvoorbeeld niet leuk om met andere jongens die hond zijn, zal ik maar zeggen, hond spelen, hond zijn. Dat is heel erg dat is natuurlijk altijd leuk van in hoeverre is fetish ook een vorm van theater. Hè? Welke identiteit neem je voor dat moment eventjes aan? Maar ik ben heel erg gefocust op de mens en niet op andere honden, zou ik maar zeggen. Dus ik word heel lacherig daarvan.
Je bent heel trouw aan je baas.
Ik ben heel trouw aan mijn baas, ja. Ja.
Maar het is ook voor degene die de riem vasthoudt ook heel prettig. Want het is inderdaad echt een het is echt serieus. Ik neem dat ook heel serieus.
Ja, jij vindt het ook heel leuk.
Want je bent gewoon verantwoordelijk voor iemand. En je zorgt gewoon dat diegene veilig aan die riem zit. En dat er geen andere gemene honden of zo afkomen. Wat dan ook. Ja.
Maar wat is daar anders aan dan als je bijvoorbeeld met een slaaf aan een halsband?
Ja, dat is anders.
Ja, dat weet ik. Maar kun je dat verschil een beetje uitleggen?
Nou,
voor iemand die dat op een afstand ziet, is er weinig verschil volgens mij.
Ik ben sowieso nogal zorgzaam ingesteld.
Ach. Vertel, dat willen we allemaal weten.
Ja, maar ik vind dat fijn. Dus ik word extra zorgzaam. Dus ik heb zoiets van, niet iedereen hoeft ook aan mijn hond te zitten. Dan heb ik zoiets van, het is mijn hond. En ik kan die hond lekker kroelen.
Een beetje bezitterig.
Of zeggen van, maar het is mijn hond. En ja, ik ben gewoon lekker het baasje. En het is een bijzondere chemistry.
Ja, en het is natuurlijk een waanzinnig mooi beeld.
Ja.
Iris ziet er sowieso dan wel mooi uit in latex. En dan, een hond past gewoon heel goed bij dat beeld.
Heerlijk. Ja. Ja, ja.
En als je nou kijkt, Jurgen, je hebt waarschijnlijk ook ervaren hoe het is om gewoon zeg maar aan de ketting te lopen, aan een halsband.
Ja, heb ik ook wel eens gedaan, zeker.
Waar zit dat verschil voor jou? Hoe voelt dat voor jou anders?
Want wat ik heel lekker vond als mens slaaf zijn, als man slaaf zijn, is echt het super uitgesproken. En ook wel het hardcore gedeelte daarvan. Daar heb ik ook wel eens een performance mee gedaan. En ik vind dat ik dat een soort van heb uitgezocht en heb ervaren. En ik ben iets meer richting, zou ik maar zeggen, hond gegaan. Omdat ik, omdat past me nu beter. Ik vind dat een zachtere uitstraling. En dingen uitstralen als trouw zijn, lief zijn, luisteren. Dat soort dingen. En niet straf of heel heftige
juist
pijn.
Lekker gekroeld worden of zo. Dat is ook iets wat, ja.
Het is een ander soort intimiteit, zeg maar. Dus.
Ja.
Ja. Ja. Het is het allerfijnste als je in een soort zone komt in je hoofd. Waar je bijna niet eens meer de woorden van de mens kan onderscheiden. Maar je hoort de toon. Je hoort dat iemand op een bepaalde manier good boy tegen je zegt. En dan ga je kwispelen.
Interessant. Maar dan vraag ik me af, Eigenlijk speelt het zich af op een ander vlak dan. Want jij luistert dus naar de tonatie, zeg je nu. En dit is meer dat je de energie en de tonatie zijn op een gegeven moment meer bindend of meer bepalend.
Ja, die komt dan op een bepaalde manier bij je binnen. En ja, dat zeiden we net al een beetje, maar wat ik heel leuk vind aan dat hele pubplay is dat, stel je bent op een fetishfeest en iemand gooit een handschoen. Ja, ik ga die handschoen dan halen. Dat vind ik gewoon leuk. En mensen moeten daarom lachen. Ja, Iris moet lachen.
Wacht even. We zijn op Weesland met 4000 man.
Ja.
En boven bij de reling sta jij dan met degene die jou aan het halsbandje heeft. En die gooit die handschoen over de reling in de massa. En jij rent dan, die springt erachteraan.
Ja, ik spring dan niet over de reling, maar ik ben in staat om gewoon de trap dan te nemen. En ik
loop
dan,
voor mij, mag niet over de reling springen. Nee.
En ik loop dan gewoon naar beneden. Ik haal dat op en ik breng dat terug. En dan meestal is het zo dat andere mensen dan ook zeggen, mag ik ook? Dit is trouwens wel een leuke anekdote, want sowieso, omdat het allemaal zo vrolijk is. Ik was een keer op een feest met mijn vriend Milkshake. En
Milkshake is een feest in Amsterdam.
Ja, het is een groot feest. Een beetje te vergelijken met een soort dancefeest, maar dan buiten. Het is een heel vrijzinnig feest. Heel leuk. Er wordt niet gesext of zo. Het is niet een fetishfeest. Maar iedereen voelt heel duidelijk dat je daar mag zijn wie je bent. Een soort gay pride, maar het publiek aan de kant doet ook mee met het feest. Snap je wat ik bedoel?
Ja,
hele fijne.
Het is heel kleurrijk ook.
Ja, heel.
Nou, dan gaan we dat binnenkort, als het weer allemaal mag, eens een keer beleven.
Ja, precies. Dat zou zo fijn zijn. Maar mijn huidige vriend, waar ik heel gelukkig mee ben, die houdt eigenlijk niet van fetish. Dus die. Hij laat mij wel in mijn puppy outfit naar het feest gaan. En dan af en toe, dan houdt hij de lijn wel vast. Dat is dan heel fijn. Maar er kwam een keer iemand naar hem toe en zei, oh, wat leuk is dat jouw hond. En dan zegt hij ja. En dan vragen ze, mag ik hem even vasthouden? Mag ik even mee? Ik doe het nu een beetje belachelijk, maar het was een hele oprechte leuke vraag. Mag ik hem even vasthouden? Mag ik ermee lopen? Nou, en mijn vriend geeft zo die riem gewoon aan dat meisje. Maar toen dacht ik, ja, ik had natuurlijk ook aan hem uit moeten leggen dat wel betekent dat je dan moet zeggen, maar je doet er wel voorzichtig mee en je komt hem weer terugbrengen. Precies, hou hem in de gaten. Ja.
En die vrouw die nam een voorbeeld, dildo, en die heeft jou de hele party.
Ja, dat was op Milkshake is dat gelukkig, is dat niet, is dat niet gebeurd. Maar dat. Je moet dus echt wat jij zegt, Iris, je moet wel goed zorgen.
Ja, jij dacht, ik ga naar het asiel.
Ja, ik dacht, ik kom nooit meer terug.
Goed, zo. Ja.
Kan het ook zijn dat met name vrouwen dit ook heel leuk vinden, omdat het natuurlijk ook niet zo bedreigend overkomt als een standaard slaaf of slavin. Het is veel meer speels. Het is meer echt puppyplay, zeg maar. Op dat, Iris?
Ja, ik weet het. Misschien wel. Hoewel ik ook wel meegemaakt heb. Ik heb zelf vroeger ook wel aan een riempje gelopen als slavin. Ik heb ook veel alles meegemaakt.
Dat is heel lang geleden.
En dan zijn er ook mensen die zeggen, zeker als je op de wat grotere feesten komt, waar mensen de gedragscodes niet helemaal begrijpen. Dan zien ze dat en dan denken ze, oh, wat leuk. Nou, dan zeggen ze inderdaad tegen je dominant, oh, mag ik dat riempje even vasthouden? Of mag ik er even slaan? En dan heb je ook zoiets van, oh nee, zeg nee alsjeblieft, want dat is doodeng. Maar dat meestal, gebeurt ook wel.
Ja, precies. Maar meestal, mijn ervaring is op feesten, ik ben wel eens als slaaf mee geweest met de meester en dan ik hou heel erg van de codes en van de aanspreekvorm en het laten zien. Hè? Weer een beetje dat hondachtige dat je bij iemand hoort. En dus dan zei ik gewoon, ik zei de hele tijd u tegen hem. Vond ik heel fijn om te doen. Maar ik merkte dat andere mensen, ook omdat hij er bloedmooi dominant uitzag. Dan gingen andere mensen ook opeens u tegen hem zeggen. Dus dat was heel leuk.
Ja.
Maar dat was leuk. Mooi. Of was je toen aan Joens van, waar bemoei je mee? Het is mijn meester.
Nee. Ik was heel trots daarop.
Okay.
En ik heb heel vaak meegemaakt dat mensen de fetish kunnen lezen als liefde. Dus dan krijg je, wat zijn jullie mooi stijl? Of jullie passen heel erg bij elkaar? Ja. Of wat hebben jullie een mooie chemie samen? Of een goede energie? Dat vind ik heel erg leuk. Net zoals, kijk, mijn voorkeur is mannen. Alhoewel dat dan nu verderop in mijn leven iets meer fluïde is geworden. Maar ja, ik vind het gewoon heel tof om op een feest te kunnen zeggen, tegen een dame. Wat heb je jezelf mooi gemaakt? Wat ben je mooi? Of wat zie je er sexy uit?
Ja, dat voel je dan ook echt zo.
Hè? Ja, en dat is zo mooi aan de scene.
Dat hoort ook echt bij de scene.
Ja, ja. Het is echt loving en complimenteus. Dat is zo fijn eraan.
Ja, en ook, want vrouwen zijn zeker in de normale wereld vaak nogal... vaak, ik wil niet heel erg geen stereotypen, maar vrouwen kunnen wel wat afgunstig zijn naar elkaar.
Nou, dat wisten wij niet, hè, Jurgen?
Maar, nou ja, ik zit met verbazing naar jullie chemie en energie te kijken, maar ik vertel verder.
Nou ja, afgunstig. Dat is wel zo, hè. Meiden en dan ook groepjes meiden die dan... naar een andere vrouw kijken die er dan nogal opvallend uitziet. Mm-hmm. Ik heb dat zelf trouwens ook wel vaak ervaren. Oh, nou, moet je haar kijken. Terwijl in de fetishwereld ook vrouwen vaak complimenteus naar elkaar zijn. En oprecht. Ik heb zelfs inderdaad, en dat is dan niet eens in de fetish zien, maar in een paardenclub ook wel meegemaakt, dat vrouwen dan toch meer de neiging hebben om een complimentje te maken. Om te zeggen van, goh, wat inderdaad ook over mij en mijn partner, wat zijn jullie een mooi stel.
Of, meest het ook niet een beetje omdat vrouwen dan in general meer de openheid voelen en misschien al meer opgewonden zijn op dat moment van de situatie?
Nou, het is geen opwinding. Nee, het is echt gewoon bedoeld als de gemeente.
Kijk, ik heb hierover nagedacht. Want waarom is het nou zo fijn om, als je van latex houdt, om je daarin aan te kleden? Of van leer of sportswear. Dat is bij homo's bijvoorbeeld ook wel een fetish. Je doet dat omdat je jezelf niet om je mooier te maken dan je bent, maar om zo te zeggen te accentueren dat je heel blij bent. Of heel blij, dat klinkt dan meteen zo arrogant. Maar gewoon dat je goed trots in je vel zit. Je bent trots op hoe je eruit ziet. Je vindt jezelf aantrekkelijk, sterk, sexy, mooi. Dus het versterkt wat je hebt. En misschien is er daarom ook niet zo'n afgunst op zo'n feest. Want iedereen voelt zich op zijn mooist. En er is verder rest voor elk wat wils. Maar ja, het is een soort... En dat is ook...
En het mag daar ook. Ja, ja. Want je mag je ook onderscheiden. En je mag ook zwaar over de top. Dus het voelt dan... Het is ook niet bedreigend. In het gewone leven conformeren mensen zich. Mensen dragen allemaal dezelfde, heb ik al eerder gezegd, dezelfde uks en dezelfde bubbeljas en hetzelfde. Ze hebben ongeveer, ze conformeren zich, want dat voelt veilig. En als jij daar dan als Einzelganger of als individu doorheen huppelt en je hebt wel een paarse jas aan of een regenboogbroek of wat dan ook, dan is het toch vaak dat mensen daarop reageren. En niet altijd even positief, want je bent een buitenbeentje. En die buitenbeentjes, die mogen dus... Dat wordt juist gevierd in de fetishwereld. Ja. Maar in de gewone wereld helaas nog niet zo.
Nee.
Jurgen, je had het net over de sportswear. Dat een beetje een ding is ook in de gay scene, zeg maar. Mm-hmm. Nou ken ik jou zelf van verschillende parties. Heb ik al ontmoet, een beetje tegengekomen, ja. Leuk. Wat ik nou leuk vind is eigenlijk, zie jij nou, moet ik het nou goed omschrijven? Dan strijk je een aantal mensen misschien tegen de haren, maar zo is het niet bedoeld. Zie jij een wezenlijk verschil in beleving in de gay scene van mannen en vrouwen onderling dan in de hetero scene? Want je natuurlijk op verschillende parties aanwezig bent.
Ik denk dat een groot verschil is dat de seksualiteit of de energie tussen alleen mannen, alleen homomannen, wezenlijk verschilt van de energie tussen man en vrouw of vrouwen en vrouwen. En dus ook anders dan van een gemengd feestje. Misschien is het wat meer gericht op seks tussen homomannen en is het wat sneller of zo, wat meer scoren. Het is ook wat eenduidiger, want ja, een leren harnas ziet er best wel vaak hetzelfde uit als een ander leren harnas of een leren broek. En het is vaak op gemengde feesten, vind ik, wat gezelliger, wat opener. De sfeer is anders. En soms is dat natuurlijk is dat heel lekker, een soort anonieme darkroom-achtige sfeer met zweet en bier en poppers. Seks, is natuurlijk precies, heel is ook een super fijne energie. Maar ja, soms is het gewoon gezelliger en artistieker of meer regenboog of vrijer op een gemengd feest.
Maar is het ook zo dat bijvoorbeeld op de man-only party, zeg maar, dat daar verder gegaan wordt in de beleving? Is dat een hardere beleving? Dat heb ik ook wel eens meegekregen. Dat je denkt van nou, ik moet niet aan denken dat het daar met mij gebeurt wat je op die party soms ziet.
Het kan er hard aan toe gaan. Ja, ik denk wel dat dat bij een soort mannelijke energie hoort. Ja, ja. Wel ruiger of harder.
Ja. Toch heb ik ook een aantal dames ontmoet. En eentje wat intiemer zelfs. Die speciaal werd ingehuurd door de organisatie van een club in Amsterdam. Om daar met een enorme voorbinddildo te dansen en mannen in hun kont te gaan neuken.
Oh ja?
Ja, erg leuk.
Oh, daar was ik niet bij op dat feest.
Nee, dat heb je gemist. Nee, maar dat was gewoon een vaste avond. En dan moet ik in de Club Church volgens mij.
Oh ja, ja, ja.
En zij was een Russische dame, vrij jong. Erg dominant ook. Een erg leuke vrouw op zich, moet ik zeggen. Maar ook erg heftig.
Ja,
ja. Ging daar dus tegen betaling. Ging ze daar dus een paar dansen en mannen pakken.
Oké, maar ook wel als een soort act-achtig ding.
Ja,
wel. Komt
als
wel
een
zo over, een ja, beetje.
Het was niet zo dat mannen gewoon opeens in hun nekvel werden gegrepen en door haar werden gepakt, zou ik maar zeggen.
Ik heb weinig met haar gesproken. Ik heb een dolle avond met haar gehad op een party, een dolle nacht. Dat was heel leuk, maar ik heb niet de details meegekregen, maar ze heeft me wel dingen daar kort over verteld.
Nou kijk, weet je wat het is? Het is heel,
gewoon heel opmerkelijk, maar dat bedoel ik.
Ja, ja, ja. Nou kijk, ik ben natuurlijk theatermaker. Daar ben ik voor opgeleid. En er zijn heel veel. Je hebt heel veel overeenkomsten met fetish en met theater. Het heeft heel erg te maken met rollen spelen, met controleerbaar maken van dingen die in het echte leven misschien heel heftig zijn. Hè? Je kunt in een scene kun je best oorlogje spelen. Je kan gevangen genomen worden of je kan slaaf zijn. Dingen waar je het echte leven helemaal niet aan moet denken. Vreselijk. Je speelt een rol. Je kan een hond spelen. Kijk, we werken natuurlijk op die feesten ook als theatermakers, als act. En sommige acts zijn heel extreem. Ja, er zijn acts met naalden of met mensen die aan haken hangen. Maar ook acts met mensen die met vuur dingen kunnen doen.
Maar dat zijn gecontroleerde, geïnstudeerde acts.
Ja, en dat is wel echt een vak apart. Er staan echt vakmensen op grote feesten zoals Wasteland. Dat is echt een hoge kwaliteit aan entertainment, kinky entertainment. Ja. En ik hou daar enorm van. Ik mag wel eens Wasteland openen, officieel. Ja, het aspect theater is enorm. Dan sta je daar in een prachtige outfit die iemand speciaal voor jou heeft gemaakt, met een vlammenwerper in je hand. En je roept Welcome to Wasteland. En dan begint de muziek en de lasers en de confetti. Ja, dat is... Het
was
geweldig.
Dat je heel erg moest niezen met die vlammenwerper de gedaan in de fik vloog. Nee, flauw.
Okay. Ja, maar dat zijn alweer inderdaad... Op een fetish party mag het dus allemaal over de top. En het mag dus die excessen. En dan heb je mensen die zeggen... Nou ja, Wasteland. Ja, is dat niet dat feest waar mensen aan haken hangen? En dan wordt daar heel erg op ingezoomd. En denk ik, ja, maar het is juist het totaal aan een soort van... theatraal. Alles kan. Het is, dat.
Maar toch, hè, want ik ben natuurlijk ook op een aantal Wasteland's geweest. Daar zit ook over de allereerste volgens mij nog in de Richter was dat vroeger. Hè, in de reguliere Dwarsstraat.
Ja, er was vroeger zelfs geloof ik een soort brug.
Ja,
over
was geweest. Eenmalig.
Ja. Die brug heb ik ook nog meegemaakt. Want het was te klein al gelijk. Hè, de tweede keer of zo.
Ja.
Er is heel veel ontwikkeling in dat feest ook geweest. Maar er zijn eigenlijk twee dingen die bij Wasteland heel erg opvallen. Dat is bijvoorbeeld aan de ene kant die ontzettende kleurrijke performances waar jullie het over hebben.
Mm-hmm.
En aan de andere kant de vele mensen die ook op zoek zijn naar een partner daar. Want dat zie ik ook tussen de regels door. Er wordt heel erg, en niet altijd met succes, maar wel gezocht naar gelijkgestemde.
Vind je? Maar ik zie dat niet zo.
Nee, natuurlijk niet. Nee. Nou ja, ik vind dat dus wel. Ja.
Nee, ik zie Wasteland niet als een feest waar mensen een op zoek gaan naar een partner. Je ziet natuurlijk wel dat mensen inderdaad makkelijk seks hebben met elkaar.
Ja, dat dan weer wel, ja.
Maar ja, echt op zoek naar een partner? Ik denk toch dat Wasteland echt een feest is waar mensen echt komen om helemaal uit hun plaat te gaan.
Ja, ook. Maar niet alleen zozeer op zoek naar, het hoeft niet een levenspartner te zijn. Ik bedoel ook een sekspartner of een playdate.
Ja, maar toch is Wasteland niet echt een seksfeest. Het is niet een seksfeest.
Nou, het schijnt onder het podium daar toch behoorlijk glibberig te zijn, begrijp ik.
Ja, maar misschien dat inderdaad de groep homomannen, dat daar inderdaad wel wat meer gesext wordt. En dat is altijd zo lastig, hè? Want ja, wat is het verschil tussen een fetishfeest en een seksfeest? Of loopt het in elkaar over? Die seks, die is er. Die is er natuurlijk best. En dat is ook een onderdeel, hè, van het hele alternatieve uitgaansleven. Maar ik zie Wasteland niet echt als een feest waar mensen alleen maar komen om te scoren.
Nee, ik doe het niet zo zwart-wit. Hè. Ik zeg het is en-en. Want die performance is natuurlijk ook fantastisch. Maar waar het me eigenlijk om ging is, ik ga nog even terug naar die dame die ik ontmoet had, die dus dat dan doet. Ik had niet het idee dat dat nou echt een act voor haar is. Het was wel degelijk dat daar toch heftige scènes ook gebeurden, waar die ze ook leuk vond. Het was niet alleen maar.
En was zij niet gewoon een betaalde?
Ja, ze was een gangmaker. Ze was ingehuurd onder andere. Ja. Wat mij dus fascineert eigenlijk is dat zij in een Club Church is toch een mannelijk georiënteerde club, zeg maar.
Ja, maar heeft wel een soort activistische uitstraling, vind ik.
Ja, vind ik heel leuk.
Met dan Jennifer Hopeless, hè? Dat is dan. Ik weet niet precies of dat de drag queen is van Church, maar wel iemand die ik daarmee associeer. En dat, er zijn ook wel maatschappelijke thema's, zal ik maar zeggen, die daar. Ik heb er bijvoorbeeld ook wel eens een Mr. Rubber verkiezing of zo gepresenteerd.
En jij presenteert ook best veel, hè?
Ja, ik ben echt theatermaker en presentator. En ik vind dat heel leuk. Ik doe ook wel eens een boekuitreiking of zoiets. Maar ik vind het heel leuk dat ik me beweeg in de scene, want dat vind ik heel leuk om te doen.
Ja, en mag ik nog even terug naar want we hadden het net eigenlijk ook over je eigen show, eigen theatershow. En je hebt er wel iets over verteld.
Mm-hmm.
Kan je daar nog iets meer over zeggen?
Ja. Nou, sorry dat je onderbreken, Iris. Maar eigenlijk wilde ik voorstellen om dat in een tweede podcast, want er is nog heel veel over te vertellen. Ja. En dan is het voor luisteraars misschien iets beter te behappen. Maar dat we zeggen, nou, dat we dit eerste deel op romantische wijze afsluiten met een en dat we dan een tweede podcast met jou gaan maken. Even en kijken van of we iets meer op jouw show in kunnen gaan. En hoe jij dan dat met mensen oppakt. Hoe je ze helpt. Hoe jij iedereen hard onder de riem steekt.
Leuk.
Ja, lijkt je dat leuk?
Ja, lijkt me een heel goed plan.
Dan gaan we dat doen. Dan gaan wij mooi een tweede podcast opnemen. Waarin jij uitgebreid kunt vertellen over dingen zoals jij die ziet in jouw theatershow.
Nou, top. Dank je wel.
Leuk.
Dank voor het luisteren naar de Fetish Podcast. Via de website synquest.nl kun je altijd een reactie sturen. Bijvoorbeeld als je zelf een verhaal hebt wat je graag met ons wilt delen. Op de site vind je ook linkjes naar andere podcasts en mogelijk voor jou interessante sites over BDSM in het algemeen. Dat was het voor nu. Tot de volgende keer. En reageren kan dus via synquest.nl. SIN van Nico, quest.nl.